gemeente en allen die met ons verbonden zijn, zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan prominent G.R. Maurits uit Sjellazoek. En vanavond hoopt prominent Maurits ook voor te gaan. En dat is om 6:30 hier in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Zondag 16 augustus hoop voor te gaan. 'S morgens om 10:00 en 's avonds om 6:30 in beide diensten dominee D.J. Budding uit Nunspeet. En dan hier in CCK 2. In de avonddienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. De doopzitting zal maandag 10 augustus worden gehouden om 8:00 bij de familie Boers, Bekkenaarsweg 23. De gemeentebarbecue. De organisatie van de gemeentebarbecue heeft in overleg met de kerkenraad besloten deze dit jaar niet te houden. Ledenvergadering. Dinsdag 8 september aanstaand hopen wij een ledenvergadering te houden, waarin meerdere zaken zullen worden besproken en toegelicht. Dit alles, zo de Heere wil en wil leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 139, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Dan gaan we met elkaar verder zingen. Nu op Psalm 108. 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Ook als we in de dageraad zijn ontwaakt. Het is een rustdag tot eer van God. We zingen voor hem. Psalm 108, vers 1. We gaan nu samen luisteren naar de heilige wet van God en de samenvatting daarvan, zoals de Heer Jezus ons die heeft geleerd. Waarom doen we dat eigenlijk? We luisteren naar de wet van God om erachter te komen wat we niet goed hebben gedaan in de ogen van God. En daarna om met onze fouten, met onze zonden, tot de Heer Jezus te vluchten. En als we dat hebben gedaan, dan wordt de wet van God ook een regel om dankbaar voor hem te leven, dicht bij hem te blijven. Dus drie functies. Overtuigt ons van zonde, drijft ons uit naar de Heer Jezus en houdt ons bij de Heer Jezus om dankbaar voor hem te leven. En als we dat hebben gedaan, gaan we ook zingen. Psalm 102 zingen we dan, vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn diepere gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht. Zien jullie dat, jongens en meisjes? Als je de wet van God betracht, dan is dat iets heel moois. Dat doe je met lust, met verlangen, met zin betekent dat. Dan ben je heel blij om dat te mogen doen. 102, vers 10, naar de wet van God en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige of een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, die we vandaag beleven, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Dat betekent stadspoorten, dus uw dorp of stad. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 eenvoudige maar diepe geboden samengevat in 2 hoofdgeboden, toen hij het volgende aan ons heeft geleerd. Het eerste en grote gebod is dat ik de Heere mijn God zal liefhebben, met mijn hele hart, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gebod gelijk is dat ik mijn naaste zal liefhebben, zoals mezelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Voordat we gaan lezen uit de Bijbel, willen we vragen of ons hart ook geopend wordt voor de Bijbel. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat we vanmorgen ook hier in dit gebouwtje, dit culturele gebouw, mogen samenkomen om nog iets veel belangrijkers dan de cultuur en de vakantie te mogen vernemen van u vanuit de Bijbel. We hebben al een paar woorden gehoord. Wet, lust, dankbaarheid, verblijden. Blijkbaar hoort het allemaal bij het leven met u, als we in u geloven, in de Heere Jezus geloven. Dat we dan een hart hebben vol van verlangen, een hart vol blijdschap, een hart vol dankbaarheid om voor u te leven volgens uw regels en dat het alleen maar meer wordt dan van binnen. Die dankbaarheid en die blijdschap, omdat we erachter komen dat die regels zo goed zijn voor ons en in het leven met u. En dat is, Heere, wat u aan ons wil leren, uw goedgunstigheid, uw macht, uw genade, het leven met u. Misschien zijn we wel op vakantie of hebben we vakantie, zijn we thuis gebleven. Dan genieten we van rust en dan genieten we van even tot onszelf te komen. Geen stress, geen drukte aan ons hoofd. En dan geeft u ons ook nog de zondag, de rustdag, om nog iets heerlijkers, nog iets moois, nog iets rijkers van u te ontvangen. De genade van de Heer Jezus die u gegeven heeft. Dat moet wel bijzonder zijn, want u had maar één kind, uw enige geboren zoon, de Heer Jezus, hebt u gegeven. Voor ons. Wat een liefde is dat. Dat gebeurt niet snel dat een vader of moeder dat zal doen voor anderen. Misschien voor iemand die we heel lief hebben, maar voor ons mensen met zoveel fouten, dat heb u gedaan. Wat is dat voor een onbegrijpelijke daad van u, Heere God. O, we bidden van u dat we vanmorgen dat steeds beter doorkrijgen en dat we u mogen liefhebben vanwege uw liefde voor ons. En dat ons hart geopend wordt voor de Heer Jezus en dat we hem als het ware met onze beide armen omhelzen en zeggen: ik wil ook van u houden en bij u blijven en met uw leven zoals de Bijbel ons dat leert. Vanmorgen gaan we zien hoe dat ging bij een belangrijke man in het Nieuwe Testament met een belangrijke functie. Wilt u geven dat we begrijpen waar het over gaat als we het lezen in het Nieuwe Testament? En wilt u ook geven dat we het zo mogen vergelijken met ons eigen leven, dat het niet alleen over die man ging vroeger, maar ook over onszelf. Als wij zelf een man zijn of een vrouw, een jongen of een meisje. En dat ook wij een ontmoeting met u mogen hebben zoals deze man. Help ons daarbij om het evangelie naar de zin en mening van de Heilige Geest, zoals de Bijbel dat wil, te preken. En help ons ook om het zo te ontvangen, in een toebereid hart. Dat kunnen we zelf niet. Het is een gave van u, de Heilige Geest. Alle dingen om ons heen zijn gaven van u in de natuur, maar ook wel zeker heel iets bijzonders als het gaat over het geloof, als het gaat over de Bijbel. En daarom bidden we ook aan het begin van de dienst: schenk ons die grote bijzondere genade. We kunnen niet zeggen dat we dat wel hebben verdiend, maar we vragen het omwille van de Heer Jezus. Wat wij verdiend hebben is eigenlijk alleen maar een berisping, straf, omdat we zo vaak uw wet hebben overtreden. Heere God, vergeef ons dat genadig. Reinig ons, was ons van al onze zonden. En vooral van binnen in ons hart. Want daar begint het meestal en dan komt het er uiteindelijk ook uit. Wilt u dat doen? Bij de vaders en de moeders, de jongens en de meisjes, de mannen en de vrouwen, bij ons allen. Zegen ons, Heere, met de vergeving van onze zonden. En met de genade en liefde van u in de Heere Jezus. Geef ons zo'n rijke dienst en help iedereen die een taak heeft. En als het gaat over het verkondigen, maar ook over het begeleiden van de gemeentezang, het zingen zelf, de koster. Het is natuurlijk warm weer, we kunnen zomaar worden afgeleid. Neem onze gedachten in beslag over de bijzondere dingen van de Bijbel. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Ja, ik wil met u gaan lezen uit Handelingen, het boek Handelingen. En we gaan het ook aan lezen, vers 19 tot en met vers 34, het boek Handelingen. Vers 19 tot en met vers 34 gaan we lezen. Dat is een geschiedenis van de gevangenenbewaarder. Ook wel stokbewaarder genoemd, omdat gevangenen vroeger in een houten blok of houten stok werden geplaatst met hun enkels. En dan konden ze niet weglopen. Dus dan noemen ze het wel de stokbewaarder. Maar het is gewoon een gevangenisdirecteur, een gevangenenbewaarder. Daar gaan we over lezen. Handelingen 16, vers 19 tot en met vers 34. Handelingen 16, Handelingen 16 en we lezen vers 19 tot 34. Paulus, de apostel Paulus en Silas, zijn knecht, zijn hulp, die zijn gevangen. En die zitten daar bij de stokbewaarder, bij de gevangenisbewaarder in de gevangenis. Daar gaan we over lezen. En wat er dan allemaal gaat gebeuren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, dat zijn de bewoners van de stad, omdat Paulus en Silas een meisje hebben genezen die van de duivel was bezeten en die een waarzeggende geest had. Als nu de eigenaren of heren van dat meisje zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden of gewoontes die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen. Alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun kleren afgescheurd hebbend, bevalen om hen te gezelen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis. Daar hebben we het. En geboden de stokbewaarder, de gevangenisdirecteur, dat hij hen zekerlijk zou bewaren. Goed, veilig bewaren. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbend, wierp hen in de binnenste kerker en verzegelde hun voeten in de stok of het houten blok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker werden bewogen. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. Dus de gevangenen, die werden allemaal bevrijd. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menend dat de gevangenen ontvloden of weggevlucht waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggend: doe uzelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En als hij licht geëist had, licht gevraagd, sprong hij naar binnen en werd zeer bevend en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buitengebracht hebbend, zei hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. En ze spraken tot hem het woord van de Heere en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren van de nacht en wies of waste hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. O ja, nog iets heel belangrijks bij het geloof. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Tot zover de schriftlezing uit Handelingen 16. Hoe komt het toch, opa? Zei dat kleine indianenjongetje tegen de oude opa indiaan. Hoe komt het toch dat sommige mensen slecht zijn en andere mensen goed? En hoe komt het dat ik soms slecht ben en soms goed? Nou, zei de oude open indiaan, dat heeft hiermee te maken. In alle indianen zit van binnen in het hart zitten twee wolven. Een zwarte en een witte. En als je nou maar veel aandacht geeft aan die zwarte, de slechte, en hem te eten geeft, dan word je vanzelf ook een slechte indiaan. Dat komt er nou zomaar uit. Maar geef je veel aandacht aan de witte wolf, en geef je die te eten, dan komt er heel iemand anders naar voren. Een goede indiaan. Mooi verhaal. Met heel veel waarheid. Alleen het christelijke geloof gaat nog iets dieper. Die zegt: er zitten geen wolven in je hart. Je bent het zelf. Twee naturen, twee mens ben je eigenlijk. Een oude en een nieuwe mens. En die je nu aandacht en te eten geeft, die wordt het sterkste. De Gods genade. Nou, daar gaan we vandaag naar kijken. De stokbewaarder gaan we het over hebben. De gevangenisdirecteur. De gevangenisdirecteur, de stokbewaarder, die bekeert zich. die gaat meer aandacht geven aan de witte wolf dan aan de zwarte wolf, zou je kunnen zeggen. Die bekeert zich, dat is mijn eerste punt. En dan mijn tweede punt, zijn oude natuur gaat dood. De zwarte wolf, die verdwijnt. Zijn nieuwe natuur komt tot leven. De witte wolf wordt zichtbaar. De nieuwe natuur bedoel ik. De oude natuur verdwijnt en de nieuwe natuur wordt zichtbaar. De stokbewaarder bekeert zich. De oude natuur die verdwijnt, raakt naar de achtergrond. De nieuwe natuur wordt zichtbaar. Dat noemen we ook wel met Bijbelse woorden bekering. Nou, we gaan eerst zingen ter inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 51. En daarvan het zesde vers. 51 vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestuur mijn gang, daar u mijn zwakheid ziet. En geef mijn gemoed dat nu angstvallig vreest de blijdschap weer. Ja, staat telkens maar weer in de psalmen. Vrees als je verkeerd doet, blijdschap als je genade hebt en voor God mag leven. Psalm 51 vers 6. Naar aanleiding van wat we hebben gelezen is mijn eerste punt vanmorgen: de stokbewaarder, de gevangenisdirecteur, de gevangenenbewaarder bekeert zich. Nou, dan is tegelijk natuurlijk de vraag, wat is dan bekering? Wat is nou bekering dan? Nou, dat is dat de zwarte wolf gaat sterven, die gaan we zelf ook doden, en de witte wolf die komt tot leven, en in dat leven gaan we steeds meer wandelen. De oude mens wordt gedood en we gaan hem steeds meer doden, en de nieuwe mens komt tot leven en we gaan in dat nieuwe leven wandelen. Dat is nu bekering. En vandaag kunnen we dat zien heel mooi bij de stokbewaarder, de gevangenenbewaarder. Wat was dat nou eigenlijk voor een man? Was dat nou een man waarvan we allemaal zouden zeggen, kijk, daar heb je hem. Daar heb je hem weer hoor, de gevangenisdirecteur, wat is het toch een verschrikkelijk mens, hij moet nodig bekeerd worden. Nee, dat was juist een hele nette man. Een burgerlijk, fatsoenlijke man, waar je veel aan had, die keurig zijn werk deed in de gevangenis. Niemand zei van hem, die moet zich nodig bekeren. Het zou goed kunnen dat niemand dat ook van jou zegt of van u vanmorgen, omdat we allemaal netjes zijn. En toch zegt God, niks mee te maken, je moet allemaal bekeerd worden. Allemaal bekeerd worden, luister maar, want hier heb ik ook een hele nette man. Hele nette man, heel achtenswaardig directeur van een gevangenis, die de dingen goed voor elkaar had en zijn werk ook goed deed. Hoewel, er is toch wel één ding waarvan je zou kunnen afvragen, houdt hij nou echt van de gevangenen? Heeft hij ze nou echt lief? Laat hij dat ook zien terwijl hij zijn werk zo goed doet. Want hij kwam toch wel met heel veel ellende en narigheid in aanraking, deze man. Allemaal gestrafte misdadigers, maar ook wel gewoon mensen, net als ons. En nou kon hij kiezen om vol gevoel met hen om te gaan, als een echt medemens, of zakelijk, strak, volgens, nou ja, de regel van de wet, en meer niet. En dat laatste, dat komt toch aan het begin van dit verhaal het meest naar voren. De stokbewaarder deed niet veel meer dan zijn plicht naar de medemens. Op zekere dag komen namelijk Paulus en Silas in de gevangenis en ze zien er erg mishandeld uit. Hebben ze dan heel erg dingen gedaan? Nou ja, ze zijn wel erg behandeld. Ze zijn gegezeld. Het bloed loopt gewoon uit hun rug, uit de wonden. Maar ze hebben niks anders gedaan dan een goede boodschap van het evangelie gepreekt. Moet je nagaan. Bij de rivier kwamen ze dan samen. In zo'n warm land, goed te begrijpen. En dan sprak Paulus een woord en dan kwamen de mensen bij. En dan zongen en baden ze. Meer had hij niet gedaan. Oh ja, nog een meisje verlost die bezeten was door de duivel met een waarzeggende geest. Dat had ik gedaan. Fijn voor dat meisje zeg. Niemand kon er genezen. Nou nee, er waren mannen die daar gebruik van maakten van die waarzeggende geest. Konden er geld aan verdienen. En daarom dachten ze, jammer, we verdienen geen geld meer aan. Nou dat was alles. Het evangelie gepreekt en niemand genezen en daarom moesten ze nu de gevangenis in. Kun je nagaan wat voor cultuur dat was in die tijd van de Romeinen. Er was bijna niks misdadigs gebeurd, maar ze worden toch als misdadigers behandeld. En dan zou je kunnen zeggen, nou de stokbewaarder die zal toch wel wat doen om hun lot een beetje te verzachten. Toch ook een medemens. En dat lees je nou niet. Hij pakt hen gewoon streng aan. Hij geeft de zwarte wolf, de keurig nette wettische wolf, te eten. Alsof het echte misdadigers zijn, waren ze niet. Behandelt hij ze. En hij zet ze in een somber hol, de binnenste kerken. Was dat nou nodig? Ja, dat deed hij dan toch. Hij deed gewoon precies zijn best. Hoe slap en ziek ze ook waren. En dan sluiten ze ook nog op in het blok. Dan zat je op je stuitje met je benen omhoog in een houten blok. Nou, als je dan een uurtje zo zat, kon je het blok wel losmaken, maar kon je toch niet meer weglopen van de pijn. En dan bleef je daar zo'n hele nacht, een hele dag in zitten. Je wist niet of je zat of moest liggen. Zo ellendig was je eraan toe. Maar ze hadden toch al zo'n zere rug. Ja, maar ik zal eens even goed mijn best doen. Zo dacht hij. Dat gaf hem voldoening. Dan voelde hij zich goed. Ik heb mijn taak gedaan. Dan kan ik rustig slapen. Nou ja, niet zo rustig, gemeente. Want er is nog iemand die het voor Paulus en Silas opneemt. God. God zelf. En daarom dreunt midden in de nacht de gevangenis. Er is een aardbeving. De muren scheuren, het blok schiet los. En niet alleen bij Paulus en Silas, maar ook bij anderen. En God die laat niet alleen de gevangenis dreunen, maar ook het geweten en het hart van de gevangenisbewaarder. De gevangenenbewaarder. Want hij is nog steeds een beetje egoïstisch en denkt nog steeds aan zichzelf. Als hij wakker wordt en ziet dat het allemaal kapot is en de muren open en de gevangenen los, dan denkt hij, ze zijn allemaal weg. Hoe moet het nu met mij? Hoe moet het nu met mij? Zwarte wolf, egoïsme. Dat gaat misschien met mij niet goed. Ik ben nu een man van oneer. Straks zeggen de mensen, nou, hij deed altijd zijn best, maar aan het eind heeft hij ze allemaal laten ontsnappen. Hoe moet het nu met mij, denkt hij, als ze dat zal zeggen? Ik heb mijn taak verzuimd. Dat kan ik niet aan. Ik vlucht weg voor die schande. Ik breng mezelf maar om met mijn zwaard. Ja, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen, maar dat was in die cultuur de oplossing. Als je schande over je heen kreeg. Ik breng mezelf maar om met het zwaard. Hij staat al klaar om zichzelf te doden. En dan in één keer is daar God, niet alleen met zijn dreunende schudding in zijn geweten, daar begon het mee, maar ook met zijn genade. Want dan gaat Paulus spreken en die zegt, doe u zelf geen kwaad, we zijn allemaal niet gevlucht, we zijn allemaal nog hier. En tot zijn verwondering ziet dan de gevangenenbewaarder in de donkere gevangenis en ook in het donkere hol van Paulus en Silas, dat ze er allemaal nog zijn. En dan gaat hij nadenken. Wat voor macht is hier aan de hand? Bij deze twee mannen. Wat voor macht hebben zij op de gevangenen dat ze allemaal bij hen gebleven zijn? Tja, welke macht heeft Jezus liefde? Die laat alleen niet de fundamenten schudden van de gevangenis, maar ook bij de bewaarder, zei ik al. En zijn geweten wordt getroffen en hij voelt, ik sta tegenover die God van Paulus en Silas niet goed. En hij roept het uit met een hele blanke vraag. En dat is goed als jij die ook stelt en u ook. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat het goed komt tussen mij en die God van jou. Wat moet ik doen? Heb je dat wel eens gevraagd? Wat moet ik eigenlijk doen om zalig te worden? Zodat ik ook God leer kennen en met hem kan leven en behouden word voor altijd. Dat is echt een hele belangrijke levensvraag. Die moet je leren stellen. Als God in ons hart gaat werken, gaan we daarover nadenken. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ja. Ja, en nou duurt het geen uren, ook geen jaren. Soms heb je wel eens het idee in sommige kerken, maar ja, nou, laten we bij onszelf blijven. Dat het antwoord lang moet uitblijven. Maar zo ging het niet bij de apostelen, die Jezus hadden gekend en het evangelie van Jezus hadden gekregen. Nee, nee. Geloof in de Heer Jezus. En u zult zalig worden, u en uw huis. Wat moet jij doen om zalig te worden vanmorgen en in geloof? Ik zeg het maar gelijk. Ja, ik heb het ook niet van mezelf. Geloof nu in de Heer Jezus en u zult zalig worden. U mag met mij online zijn, maar toch niet met de Bijbel, hoop ik, hè? Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden, u en uw huis. God denkt in de nood van die man en in uw nood aan zijn ontferming direct. Zie je dat? En zo komt die man nou tot bekering. Zo verdwijnt nou die zwarte wolf naar de achtergrond en komt een nieuwe tevoorschijn. Dat start hier. Vanuit dat punt van de Heer Jezus en geloof in hem. Omdat die voor ook deze man geleden heeft, zijn zonde en straf gedragen heeft op het kruis. Dat zou Paulus hem allemaal verteld hebben, denk ik. En als we daar ons vertrouwen op stellen, op dat moment begint de bekering, zijn we gered. Dan is er iets veranderd. Dan zijn we opnieuw geboren, zou je ook kunnen zeggen. Dus eerst verbonden met de Heer Jezus door het geloof. En direct daaraan vast zit dan die bekering. Dan komt dat eruit. Dat die oude mens gaat sterven. En de nieuwe mens gaat opstaan. Nou, kijk maar naar die man, hè. Zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn handelingen zijn allemaal anders dan vroeger. Dat is nu bekering. Vroeger ging hij die kant op, nu draait hij om, gaat de hele andere kant op, doet andere dingen, tegenovergesteld. Hij denkt niet meer als eerste aan zichzelf, hij denkt aan hem. Hij zegt, kom mee, ik zal je wonden verzorgen. Had ik ook al kunnen doen aan het begin, maar ja, toen gaf hij de zwarte wol nog eten. Kom mee naar huis, ik zal je wonden verzorgen, eten, drinken. En blijdschap dat hij met zijn huis aan God gelopen geworden was. Wordt ook bij de witte wolf. Nou, dat is nou de bekering, heel eenvoudig, van de stoppelbaar. Daar zullen we nog even op doorgaan, want het is wel heel belangrijk. En er staan nog meer dingen van in de Bijbel. Mijn tweede punt is, zijn oude natuur, de oude mens, die gaat dood. Nou, we zien het, hè, de oude natuur is bijna verdwenen, lijkt het wel, bij deze stoppenwaarder. Hij is afgestorven. Die zondige mens, dat zwarte van binnen. Die aard die had en die wij allemaal hebben meegekregen sinds de geboorte vanwege Adam en Eva, die hebben gezondigd. De dwang die we in ons hebben om tegen Gods geboden in te gaan, die krijgt hier een doodsteek. Dat is wat hier gebeurt. Door genade gaan we dan afstand doen van het kwaad. Laten we onze foute leven los. Keren we terug op de slechte weg, gaan we de goede weg bewandelen. Denk eens aan een psalm, psalm 32. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Nou, dan weten we nu al wat het is, hè. Als het dagen warm is, dan heb je het op een gegeven moment echt moeilijk. Zo voelde die man de hand van God op zijn levenssap en werd helemaal uitgedroogd van binnen. Maar dan komt het. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. Daar begint het mee. Eerlijk erkennen van God wat je fout gedaan hebt. De zwarte kant. Bij de stokbewaarder zien we ook verdriet, zelfs wanhoop. En zo is het ook als wij tot geloof en bekering komen. Dan krijgen we hartelijk verdriet dat we fout hebben gedaan. Een droefheid in je hart. Je ziet in één keer je zondigheid in, terwijl God goed voor je is, al die tijd. Dat zie je dan. En dat is geen verdriet aan de buitenkant, maar dat is een verdriet aan de binnenkant. Dat kan er ook uitkomen, maar dat is iets van je hart, dat is bevindelijk, zeiden we vroeger. Dat voel je van binnen. Je kan natuurlijk ook donkere kleren aan hebben en een verdrietig gezicht trekken. En tranen huilen en uiterlijk vroom en zwaarmoedig praten. Dat kan terwijl je dat verdriet niet in je hart hebt. Nou, dat weet God wel. Dat het dan niet echt is. Het kan ook samengaan dat je het allemaal hebt en dat je ook dat verdriet in je hart hebt. Een hartelijk leedwezen. En daar gaat het God om vanmorgen. Maar dan kan je ook misschien wel een jongen of een meisje zijn die dat allemaal niet hebt. Aan de buitenkant. Maar wel voelt, ik heb ook foute dingen gedaan. Tegenover God. Kijk, er zijn profeten geweest als het ging over de buitenkant. Bijvoorbeeld de profeet Joël die zei, mensen, scheur nou alsjeblieft je hart. En niet je kleren. En bekeer je zo tot de Heere uw God. Want hij is genadig. Dan gaat het vanmorgen om dat in je hart tot God terugkeert en zegt, ik heb ook zo gezondigd. Psalm 51. U hebt geen lust tot offers. Anders zou ik ze u geven. De offers van God zijn een gebroken geest. Een verslagen hart, dat zult u, o God, niet verachten. Kijk maar, daar staat die man verslagen in wanhoop. Doe u zelf geen kwaad, zegt Paulus, namens God. En hij preekt hem het evangelie. Nog een voorbeeld dat je verdriet hebt, wat bij geloof hoort. Petrus, die hield zo van de Heer Jezus. U kent het verhaal. Hij zei, niemand zal u doden, ik kom voor u op. Wat er ook gebeurt. En toen zei de Heer Jezus, ja, maar je gaat me ook nog verloochenen, zelfs 3 keer. Nou, Petrus kon zich niet voorstellen. Maar toen gebeurde het en toen kraaide de haan, u kent de geschiedenis. En in 1 keer denkt Petrus dan, nou is het gebeurd, ik heb gezondigd. Ik heb het gedaan wat ik niet dacht. Ze zullen het doen, hem verloochend. De Heer Jezus die stond dan boven, je keek hem even aan zo. Daar hebben we het hartelijk verdriet. Petrus denkt eraan en hij ziet dat de Heer Jezus hem nog lief heeft, terwijl hij hem verloochent. En dan gaat hij naar buiten en hij huilt bitter. Dat is het. Hartelijk verdriet. Ik ben niet goed, maar God wel voor mij. Dat zie je dan samen in 1 moment. Nou, waar komt dat verdriet dus vandaan? Je ziet dat je met je zonde God die goed is, vertorend hebt. En dat het aan jou ligt. En niet aan God. Die is al die tijd maar goed voor jou geweest. En dat gaat naar binnen toe, dat slaat naar binnen toe. En daar krijg je dan verdriet van. Ik heb mijn eigen ik altijd gehandhaafd. Ik heb altijd die zwarte wolf te eten gegeven. Wat ben ik fout bezig geweest. Dat zie je dan. Maar oude mens gehandhaafd tegen God. Dat is wat de stokbewaarder ook in een flits ziet. U bent zo goed voor mij. U bent een vader. Mijn schepper en onderhouder. U heeft zelfs uw zoon aan mij gegeven. En ik wil telkens maar het evangelie niet geloven. Ik heb allerlei goede geruchten gehoord van Paulus en Silas. Van het evangelie wat ze allemaal gedaan hebben. En ik wil het niet geloven. Ga je in 1 keer zien. Dan ben ik een slechte stokkelmater. Dat ik dat niet wilde geloven. Want het is wel de waarheid. Ik wil nou de liefdevolle handen van God blijven. Wandel op mijn eigen weg, waarvan ik dacht dat het goed was. En als je dat ziet, dan ga je doen wat de verloren zoon deed. Nu zie ik wie ik ben. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En zo ging die ook. Hij dacht het niet alleen, maar deed het ook. U moet het ook doen dan, als je dat voelt. In je gebed tot God terugkeren. En wat gebeurt er dan? Hoe loopt dat af? In een omhelzing van de Vader. In een omhelzing van de Vader. Dat is wat er gebeurt. Dat is nou echte bekering. Droefheid in je hart. En dan ga je terug naar de Heer en dan omhelst de Vader je. Kijk eens, de stokbewaarder wil zichzelf doden. Maar hij mag het nalaten. Hij laat het ook na om verder te gaan. Met zijn handelen zoals hij vroeger deed. Hij deed afstand van zijn zonde. Had er een afgrijzen van. Haat het boze, zei Amos. En doe het goede. In het Nieuw Testament wordt het opnieuw aangehaald in Romeinen 12. We hebben een afkeer van het boze. En hang het goede aan. En als deze haat tegen het verkeerde, tegen dat zwarte in ons aanwezig is. En dat nieuwe, dat goede komt daarbij. Dat is nou door Christus genade de bekering. Wapen u met de gedachte, zegt dan Petrus. Dat wie in het vlees geleden heeft, hartelijke droefheid in je hart. Die dat heeft meegemaakt, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu in de tijd die overig is, niet meer te wandelen naar de begeerlijkheden van de mensen, maar naar de wil van God. En dat is mijn laatste punt. Zijn nieuwe natuur komt tot leven. Nou ja, de oude zondige mens, dat hoort erbij, die krijgt de doodsteek. Die moeten we leren doden. De nieuwe mens wordt opgewekt en in dat leven gaan we wandelen. Dan is onze bekering voor God echt. We kunnen alleen op de goede weg komen als we de oude weg hebben verlaten. Dat weten we zelf met onze TomTom. Maar ja, dat is alweer achterhaald. Met onze routeplanner. Keer om. U zit op de verkeerde weg. Keer om. Maar ja, als je op die verkeerde weg blijft rijden en je gaat nooit omkeren en de goede weg kiezen, gaat niet goed. De witte wolf moet naar voren komen. De goede weg moet worden bewandeld. Dat hoort er dus ook helemaal bij. Niemand kan twee heren dienen, zegt de Heer Jezus. Of hij zal de een haten en de andere liefhebben. De ene aanhangen en de andere verachten. Daarom verbiedt God niet alleen het kwaad in ons leven, maar gebiedt hij ook het goede in ons leven. Daarom zijn er zonden als we het verkeerde doen. En daarom is er zonde als we het goede nalaten. Dat heeft allemaal met bekering te maken. Daarom zegt Jesaja, laat af van kwaad te doen. En hij zegt erbij, leer goed te doen. Dus die doodsteep voor de oude mens, maar het leven van de nieuwe mens. Of in de Romeinenbrief, Romeinen 6. Toen u dienstknechten was van de zonde, was u vrij van de gerechtigheid. Het einde daarvan was de dood. Maar nu u van de zonde vrijgemaakt bent en een godsdienstbaar gemaakt bent, nu hebt u uw vrucht tot heiligmaking. Dat is de andere kant. En het einde daarvan is, staat erbij, het eeuwige leven. Dat begint hier in ons hart en wordt straks werkelijkheid. Nou, wat is het helder zichtbaar, hè, bij de stoppenwaarder. Dat opwekken van die nieuwe natuur die hij heeft gekregen. Daarin wandelen. Die nieuwe mens die in hem opstaat is zichtbaar. De witte wolf komt naar voren. De drang van de nieuwe natuur komt eruit. Hij geeft hem de ruimte ook. Prima. De goede werking daarvan die moet worden volbracht. Dat begeert die man en dat doet hij dan ook. Dat is nou de weg van God als we tot geloof worden gebracht. En hij verheugde zich terwijl hij dat mag doen, dat hij met zichzelf en met zijn gezin in God gelovig geworden was. Het is toch heerlijk om bekeerd te worden, hè? Als je daarover nadenkt. Wie zou dat nou niet willen? Er zit in ons hart een plek wat alleen gevuld wordt met God als we ons echt bekeren. Dan zijn we pas gelukkig. Dan zijn we vol vreugde. En als we dat niet kennen, hoeveel vakantie, hoeveel geld en hoeveel, wat je ook allemaal hebt, je blijft ongelukkig. Het is de blijdschap die van boven komt. En ons hart is gemaakt om alleen gelukkig te zijn als het daarmee gevuld is. Als we in zijn geboden wandelen en de blijdschap van de Heer ons deel is. Nou, dat is ook bevindelijk met een ouderwets woord. Dat we dat, die blijdschap en de vreugde gaan ervaren als we Gods geboden mogen doen. Dan smaken en proeven we, zeggen we dan in de psalmen, dat God goed is. Want hij geeft ons een hartelijke vreugde. Zou je dat niet willen? Hartelijke vreugde van binnen in het kennen van God? Nou, dat is er. Dat geeft de Heer Jezus aan ons. Dat is geen vreugde, ga ik nog een keer zeggen. Dat is geen vreugde die aan de buitenkant zit. Kan. Maar het is niet vrolijke kleren dragen. Blij gezicht trekken. Samen veel lachen. Lolletjes maken, overmoedig doen. Ah, dat gebeurt allemaal wel eens een keer in de vakantie, maar dat is het niet. Nee. Hartelijke vreugde aan de binnenkant. Dan kan je aan de buitenkant misschien wel helemaal geen lolletjes maken en mooie vrolijke kleren hebben en overmoedig doen. En toch die hartelijke vreugde hebben. En daar gaat het vanmorgen om. Daar kijkt God naar of je dat ook hebt. Of je ook zo met hem mag leven zoals deze stoppenwaarder met hem leeft. Dus dat zeg ik nu even andersom ook. Het gaat om ons hart. En van daaruit te leven. En God weet precies of het vanmorgen bij ons is. Op deze manier. Of niet. is er de echte vreugde van deze stokbewaarder. De vlammen van Gods genade en barmhartigheid branden die in ons hart. Dan worden we geen harde, dan zijn we geen harde, eigenwijze, eigenbillige, afkerige mensen meer. Dat gaan we afleggen. Dan willen we net als Jezus worden. Dan willen we hetzelfde uitstralen, hetzelfde doen wat Hij deed. Dan is daar de witte wolf die we aandacht geven en te eten geven. En Gods genade en liefde worden dan zo echt en werkelijk voor ons. Dan weten we, dit is geen waan meer, maar werkelijkheid. Ik wil u kennen, Heer Jezus, en ik wil meer van u leren kennen. Leer mij wandelen in de weg van uw geboden. Een zondaar, een verloste, o Heer, en nu geen zondaar meer, ik ben verlost. Maar het heeft uw dood gekost. Daar is de verlossing. En die opstanding, uw leven, dat wordt al in mijn leven. U schenkt het ons door het woord en door de Heilige Geest. Dan zegt Paulus in Filippenzen 4. Als u dan deze Heer Jezus kent, broeders en zusters, verblijd u in de Heer ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Want dat hoort bij het wandelen op het pad van zijn geboden en bij de bekering. Ja, deze vreugde die komt in plaats van dat verdriet. Als dat niet zou gebeuren, ja, dan zouden wij in onze bekering in wanhoop ondergaan. Dan hadden we ook geen uitzicht. En dat is dan ook precies de droefheid van de Satan. Maar de droefheid van God, die eindigt bij Christus. En als ze Christus kennen, dan is het de blijdschap. Dat is van de Heilige Geest. Dat is nou van God. Dat is een droefheid die eindigt in verlossing. Dat is een droefheid die eindigt in blijdschap. Zoals bij deze man. Je hebt Kaïns, je hebt Farao's, je hebt Sals, je hebt Agabs en Judassen. Had ook een bepaalde vorm van droefheid. Maar dit is de ware droefheid, want het eindigt in verlossing en blijdschap. Het is de vreugde van het heil, het is de verkwikking van God zelf. Psalm 51. Verwerp mij niet van uw aangezicht, neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij de vreugde terug van uw heil. Dan word ik door een vrijmoedige geest ondersteund. Dan zullen zondaren die dat horen en zien zich tot u bekeren. En ikzelf ook. Een nieuwe mens. En zal ik aan overtredens Gods wegen kunnen leren. Omdat ik het zelf geleerd heb. Dus in de echte bekering gaat de droefheid aan God samen op met de blijdschap in God. Door de Heer Jezus Christus. En net zoals bij de droefheid, blijft het niet bij de blijdschap alleen. Want deze hartelijke vreugde krijgt handen en voeten in ons leven. De stokbewaarder gaat over tot actie. Hij is niet alleen blij, maar hij heeft lust en liefde ontvangen om naar Gods wil in alle goede werken te gaan leven. Hij geeft zijn witte wolf volop voedsel en aandacht. Zijn oude mens, die geeft hij de doodsteek. De nieuwe mens, die geeft hij voedsel. Hij krijgt er zin in. Het behaagt hem om Paulus en Silas te verzorgen. Zo wil hij voortaan door het leven gaan. Geen gevangen in het diepste hol wegstoppen in het blok als het niet nodig is. Maar ze vol liefde behandelen. En ze geven wat ze nodig hebben. Daar zit hij op een stoel in een verlichte huiskamer. Aan zijn eigen eettafel met Paulus en Silas. En doet het niet uit vrees voor God en voor straf. Hij doet het ook niet omdat hij bang is om voor een ander af te gaan. Dat zou best wel gebeuren in het Romeinse Rijk van die tijd. Wij hebben dat nog wel eens. Vrees voor God en straf, bang om voor een ander af te gaan. Hij doet het ook niet om een wit voetje te halen bij anderen. Hij doet het ook niet om gezien te worden en geprezen te worden door anderen. Nee, hij is in God gelovig geworden door Jezus. Daarom doet hij het. Daarom doet hij het. Hij kent God door de Heer Jezus. En daarom doet hij deze dingen. En reageert hij in liefde die zichtbaar wordt. En spant hij zich in alle goede werken. We gaan naar huis. We hebben geleerd dat we onze zaligheid niet ontvangen door onze goede werken. Maar door onze fouten, slechte werken in te zien. En zo tot Christus de toevlucht te nemen. In hem te geloven. Onze hoop op zijn verlossend werk alleen te stellen. Maar let op. Hebben we geleerd dat we onze zaligheid niet ontvangen door onze inspanningen. We moeten ook leren. Als we het hebben ontvangen door Christus. Dan zijn daar ook de goede werken. Waarom? Omdat het eenvoudig niet anders kan. Het kan niet anders. Als God terecht is en Jezus in uw hart, dan zijn ze er en horen ze erbij. Omdat er maar één bekering is. En dat is deze bekering. De oude sterft en de nieuwe mens staat op. Onderzoek uzelf dan. Zoals Efeze 4 zegt. De waarheid in Jezus Christus is dat u aangaande uw vorige wandeling zult afleggen de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding. En dat u vernieuwd zult worden in de geest van uw gemoed. En de nieuwe mens zult aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Welke wolf geef jij te eten en u? Of beter, welke mens? Amen. We gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. We zullen de Heer samen danken en voorbeden doen. Dank u wel, Heer, voor het voorbeeld van de stokbewaarder, van de gevangenenbewaarder, zo heel helder in de Bijbel. Een voorbeeld van bekering. Een voorbeeld dat onze oude, slechte natuur de doodsteek moet krijgen en moet sterven. Maar dat dat niet lukt zonder dat we verbonden zijn aan de Heer Jezus Christus, verbonden worden aan Hem. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. Dat is de boodschap voor verloren mensen. Dat is de boodschap voor mensen die het enigszins of al meer hebben ontdekt dat ze zo'n zwarte, oude natuur hebben. Geloof zo, slecht als je bent, want je wordt niet beter door te wachten, in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. Heer, dat dat woord, dat dat evangelie door uw geest ook vanmorgen zulke mensen te sterk mag zijn geworden, over de streep heeft getrokken. Dat bidden we van u, drie-enige God, door uw Heilige Geest, door uw evangelie, doet u dat. En dan, Heere, als een verloren zoon, ben het niet waard uw kind genoemd te worden. Maak me maar een knecht. En als we dan komen, dat we omhelst worden. Goede, tiere Vader, milde zegenader. U stelt uw vriendelijk hart voor zulke mensen open. We hoeven niet bang te zijn dat we worden weggestuurd, want u hebt het enige wat u had, naar het recht dat u zelf heeft gegeven, Jezus Christus op Golgotha, gestorven voor onze zonde en voor onze straf die wij verdiend hebben in onze plaats. Maar hij stond op, zodat als wij hem leren kennen, in een nieuw leven zullen en mogen wandelen, vol vrijmoedigheid, vol blijdschap met anderen. Heere God, wat is het eigenlijk heerlijk om u te kennen. Geef dat alle jongens en meisjes dat zullen beseffen, hun best zullen doen om u te zoeken, want dan zullen ze u vinden. En ook de vaders en de moeders en ook de mensen die alleen zijn. We hebben u allemaal hard nodig. We danken u, Heere, voor de Bijbel en voor het evangelie en voor uw genade en voor uw liefde. Ook zo midden in de vakantie, zo'n warme zomerdag, dat het verkoelende boodschap van de evangelie, dat heerlijke frisse water van de genade mogen drinken. Ook niks hoeven te betalen, dat u het zomaar geeft. Het is onbegrijpelijk, maar waar. En we danken u dan ook de grond van ons hart voor dat evangelie, voor de Bijbel, voor u. En dat u daar nog steeds mee doorgaat, ook in deze tijd. Zegen ons op vakantie of als we thuis zijn. Zegen ons als het tegen zit, als we ziek zijn. Psychische klachten hebben misschien. Als het tegen zit met zorgen die we niet van ons af kunnen leggen. Die misschien ons des te meer overspoelen nu we even vrij hebben. Ach, u zegt tegen ons, geef het maar in mijn handen, wat kan ik voor u doen? Laat het los bij mij. En wat u zelf niet kunt, dat kan ik. En ik ga beginnen met het belangrijkste. Hoe is het met uw hart? Ken je mij? Ben je tot geloof gekomen? Heb je je bekeerd? Is de oude mens stervend en de nieuwe mens al meer opstaand in je leven? O, doe het zo, Heere. Zegen ons, wees ons nabij. Zegen de plaatselijke overheid, de landelijke overheid. Het is een bijzondere tijd, coronatijd. Al de beslissingen die genomen worden om de zoveel tijd veranderen, met alle gevolgen, ook voor onze samenkomsten in de kerk, maar ook op andere gebieden, op vakantie. O Heere God, bewaar ons allemaal genadig. Geef dat het virus verdwijnen mag. En geef dat het ook iets uitwerken mag, wat zo belangrijk is, dat Nederlanders, waar wij allemaal toe behoren, mogen gaan vragen naar u, naar de levende God. Naar uw woord en naar uw wet. En mogen leven en wandelen zoals u wil. Dat bidden we van u. Verhoort u onze gebeden en vergeef onze zonden en al onze tekortkomingen om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen op Psalm 22 en dan van vers 14. 22 en dan van vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wilste volkeren vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Ja, de Heere God heeft niet alleen een evangelie voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Dat hebben we net gelezen in Handelingen 16. Wij horen ook niet tot het volk van de Joden, maar het is ook voor ons wat bijzonder. 22 vers 14. zullen we sluiten met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enige God, u alleen, zij alle eer. Amen.